veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Als je vroeger een pand wilde zoeken, er was geen internet, er was geen Funda, er was de Telegraaf. Ik ben eigenlijk echt arm geweest, echt zo arm dat ik bang was dat ik mijn kinderen geen eten kon geven. Eigenlijk zou iedereen die rijk is het voorrecht moeten hebben om ook eens arm geweest te zijn. Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe met vastgoed. Of ik nou een kinderdagverblijf opricht. Of mijn dochter helpt met van een flyer maken, want ze wil een appartementje kopen. Of hypotheken vind ik ook super interessant. Of verbouwen. Ik ben helemaal gek van verbouwen. Kansen zien is denk ik vindingrijk zijn. Creatief. Alert. Yeah? Om je heen kijken dat er steeds maar kansen zijn. Want kansen zijn er eigenlijk altijd. Principe wat ik altijd bij me draag is: als je niet weet waar je moet beginnen, dan moet je gewoon beginnen.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
In Zo Word Je Steenrijk. Ja, super tof dat jij er weer bij bent. Wij zitten er klaar voor. Ik hoop jij ook tijdens het sporten of in de auto, of terwijl je aan het koken bent of waar dan ook. Wij gaan jou weer jouw dosis kennis en inspiratie geven op het gebied van geld. En mijn gast van vandaag, dat is een hele bijzondere gast. Zij zit namelijk al meer dan 50 jaar in het vastgoed. Dat kan ik nog niet zeggen. Zij heeft zo'n beetje alle vastgoedstrategieën toegepast die er zijn. Weet alle manieren hoe je met vastgoed geld kan verdienen. Dan heb ik het over Lonneke Kemper. Welkom.
Goedemiddag. Hallo Martijn.
Leuk dat je er bent.
Ik vind het ook heel leuk.
Ja. Super, ja. Ben jij... Nee, laten we beginnen. Zou je je voor de luisteraars en de kijkers even voor willen stellen?
Ja, uiteraard. Nou ja, zoals je zei, ik ben Lonneke Kemper. Ik ben bijna 70. En een pakweg 50 jaar geleden, toen ik ongeveer 20 was, ben ik met mijn eerste pand begonnen. En ja, zo zoetjes aan steeds meer gedaan op het vastgoedgebied.
Ja.
Ik heb nooit een hele goede strategie gehad. Eigenlijk helemaal geen strategie gehad. Het was vaak meer noodzaak dan waar je tegenwoordig over praat. Van ik wil op vakantie en ik wil 9-to-5 vrij zijn. Nou, daar zullen we het straks nog wel over hebben.
Zeker, ja.
Ik moest wel om een goed leven te hebben. En dat is me goed gelukt.
En dat is je goed gelukt. Ja, super. Ja, ik hoef jou eigenlijk niet te vragen, maar ik doe het toch. Ben jij steenrijk?
Nee. Maar als ik dit niet gedaan had, dan was ik wel straatarm geweest.
Ja. Dus je bent niet steenrijk, maar als je het niet gedaan had, dan was je straatarm geweest. Ja. Nou ja, je hebt wel veel stenen, of in ieder geval ook veel stenen gehad.
Ik heb veel stenen gehad. Ik ben ook weer van plan stenen te gaan kopen. Daar ben ik al hard mee bezig. Maar op dit moment niet in Nederland. Ik heb behalve mijn eigen... op dit moment gewone eensgezinswoning.
Ja.
Nou ja, hij is beneden 106 vierkante meter. Dus zo heel gewoon is het niet.
Nee.
Maar ik ben van plan om met stenen verder te gaan. Maar nu in het buitenland.
Oké. Okay. Ja. Maar jouw definitie van steenrijk zijn is dan wel echt puur financieel?
Als ik het financiële aspect even buiten beschouwing laat, ben ik knijtersteenrijk.
Knijtersteenrijk?
Ja, echt. Ik heb drie fantastische dochters. Ik heb een supergoeie man die ook drie zonen heeft. Dus we hebben een gezin met 6 kinderen. Samengesteld gezin, maar al heel lang. 6 kinderen, 6 schoonkinderen en het 6e kleinkind is op komst. Dus 18 siblings.
Ja, ja, over rijkdom
Over rijkdom gesproken.
Ja, ja, ja. Hey, waar kom jij vandaan als we het hebben over geld? En wat heb je vroeger van je ouders daarover meegekregen?
Ja, als ik hier schuin naar beneden kijk, dan zie ik het boekje liggen: Rich Dad, Poor Dad.
Ja.
Mijn vader was geen rich dad, was ook geen poor dad, was een middenstander. Hard werken. Ook op zaterdag nog in die tijd. Ik ging ook op zaterdag ook nog naar school.
Ja.
En in het weekend werd er eigenlijk ook gewerkt. Want er was er geen wasmachine. Dus op de hand wassen, mijn vader en mijn moeder. In de schuur. Kolenhok. Ja, echt zoals je het in de oude boeken leest. Ja, voor mij was dat toen ook heel normaal.
Ja, ik probeer me daar nu een beetje voorstelling van te maken. Ja. Zeker voor de jongere kijkers. Ja. Die natuurlijk, zaterdag, dat was gewoon een vaste werkdag.
Ja, was een vaste werkdag.
En de kinderen die gingen inderdaad ook op zaterdag naar school. En alleen zondag was de rustdag.
Nou, ik was eigenlijk de laatste generatie die op zaterdag naar school ging. Ik heb alles na mij, ging op zaterdag niet meer naar school. Ik was steeds de laatste. En ik heb een vrij wiskundige opleiding gehad. Ik had een HBS-opleiding, HBS-B. Nou, dat was... Daar gingen haast geen meisjes naartoe. En ik was ook de laatste meisjes HBS. Onder mij kwam VWO of Atheneum heette dat toen. Dat ging op zaterdag niet meer naar school. Hm. Ik vond dat ook wel leuk hoor. Want alleen mijn klas was steeds nog op school.
Je voelde je speciaal.
Ja, dat had wel een speciaal tintje.
Maar wat heb je toen meegekregen van je vader of van je ouders over geld?
Ja, het normale stramien. Hè. Hard werken, zuinig zijn. Alleen maar leningen nemen voor of je woning of je studie. 3 weken per jaar vakantie. Dat was het dan wel, ja.
Dat was het dan.
Ja.
Ja.
Goede jeugd gehad. Aardige, fijne, hardwerkende ouders gehad. Ik moet wel zeggen, ik had een wat alternatieve moeder. Die vond het altijd, wat ik ook deed, eigenlijk wel leuk.
Dat vond zij leuk, ja, wat
ja,
je
ja. Uiteindelijk ben ik in het onderwijs gegaan, een wiskundelerares geworden. Maar zij zei altijd, ga naar de kunstacademie of ga naar de toneelschool. Je bent zo creatief. Nou, dat zei geen enkele moeder natuurlijk.
Nee.
En op 54-jarige leeftijd heb ik dat nog wel opgevolgd, want dan heb ik nog wel kunstacademie gedaan.
Toch nog naar je moeder geluisterd.
Ja, toch nog naar mijn moeder geluisterd, ja.
Hey, en hoe kwam dat dan zo dat je al voor je 20ste in het vastgoed ging?
Ja, dat was eigenlijk heel... Ja, in die tijd kocht bijna niemand een huis. Iedereen huurde.
Nee, misschien is dat ook goed om even... Ja. Want mensen hebben het natuurlijk vaak tegenwoordig over dat...
Klopt.
De woningen opgekocht worden door beleggers. En de vrije sector is geloof ik 7% van de totale woonvoorraad in Nederland. Ja. In verhouding gezien echt helemaal niks.
Ja.
Want in de periode bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog... was de vrije sector 52%, ja. Heb ik wel eens gelezen.
Nou ja. Eigenlijk in mijn omgeving iedereen huurde.
Ja.
Maar dan ook echt iedereen. En bij mij kwam dit plan langs. Eventjes.
Ja,
een krantenartikel heb ik nog bewaard.
Een krantenartikel omhoog.
Uit 1973 of zo.
Ja.
Het heb ik toevallig, omdat ik net verhuisd ben, kwam ik dat weer tegen. Dus dat heb ik even apart gehouden. Mijn moeder die kwam hiermee. Dat weet ik nog. En die ging zelfs met de wethouder praten. Want mijn vader en moeder hadden toen net hun eerste huis gekocht. En ik was de oudste dochter. En mijn moeder vond het ook wel heel leuk als ik ook een eigen woning zou hebben.
Ja.
Dus wij gingen met de hulp van mijn ouders, niet financieel gezien, maar wel qua motivatie, gingen mijn toenmalige echtgenoot en ik, toen nog mijn verloofde, gingen dat huis kopen. En dat was een stap. Niemand in onze omgeving deed dat. En dat heette toen een premie A koopwoning. Weet je wat er toen gebeurde, Martijn? Wij kregen 3000 gulden per jaar als premie om een eigen huis te kopen. Om het eigen woningbezit te bevorderen. Dat kun je nu niet meer bedenken. Hè? Dat je een premie krijgt om een huis te kopen. Want iedereen huurde, zoals ja. Ik al zei. En die 3000 euro, het was natuurlijk gulden, hè?
Ja.
3000 gulden, die brandden eigenlijk bij ons een beetje in onze zakken.
Ja. En 3000 gulden die tijd was natuurlijk
was een vermogen.
Veel geld.
Ja, was een vermogen. En in die tijd is bij mij in elk geval het idee geboren van... ik kan dat wel in mijn huis steken, in de hypotheek steken. Maar als ik dat nu in een ander pand steek en ik vang daarvan de huur... dan komt dat naar mij toe. Ze
ja.
weten dat dan nu nog steeds, denk ik.
Ja.
En toen hebben wij, ik denk toen ik 25 was of zo... hebben wij in Amsterdam een pand gekocht... met 3 verdiepingen en een beletage. Dat is een heel groot pand. In de Sarpeterstraat. Voor, schrik niet, 23.000 gulden.
Ja. Ja, je zei laatst tegen mij, Martijn... ik zou natuurlijk willen dat ik dat pand nog steeds
zou hebben. Daar is iets heel aparts mee gebeurd. Want 23.000 gulden, toen lieten we het taxeren. Het werd getaxeerd op 28.000 gulden.
En hoe had je dat pand gevonden?
In de Telegraaf. Ja, internet was er nog niet, hè?
Nee.
Dus als je vroeger een pand wilde zoeken... er was geen internet, er was geen Funda. Er was de Telegraaf. Netjes gesorteerd per provincie, dat weer per stad. En wij konden dat pand vooral kopen.
In de zaterdag.
In de zaterdag, Telegraaf, precies. Ja, heel dik.
Ja.
Nou, 100 pagina's dik. Echt, nou, 100
de,
zeker.
De auto-advertenties. En,
ja, precies dat. Oh, je bent toch nog van de generatie.
Nou, dat heb ik ook nog wel een klein beetje meegekregen. Ja.
En toen kochten wij dat pand. En het was dus hoger getaxeerd dan, dan de prijs dat we het kochten. Zijn we nog fantastisch mee op vakantie geweest van dat geld. En toen kwamen we terug. En ja, dit is echt een verhaal. We zaten op een avond lekker thuis gewoon te chillen. En er werd aangebeld. En er staat een keurige dame voor de deur. Netjes in mantelpak met een businesscard. Een notaris, Slis, Stroom. Nou, wij geloofden meteen dat het een notaris was. Dat was het trouwens ook. En die vroeg of ze even binnen mocht komen. Want ja, we hadden een pand gekocht in de Sarpeterstraat. Ja, had een hele nare mededeling voor ons. Oké, komt u maar binnen, gaat u zitten, kopje koffie. Ja, zei ze, ik heb, eigenlijk mag nog niemand het weten, maar ik heb een beetje medelijden met jullie. Precies op de plek van dat pand gaat er een weg komen. En dan is de wet zo dat jullie huis wordt onteigend. Ja, zo is de wet. Ja, er was dus geen internet. Dus wij twijfelden geen seconde aan de mededeling van deze mevrouw. Maar we raakten wel in paniek, want we hadden een hypotheek van 28.000 min een beetje, maar een beetje aan het aflossen geweest. Wat moesten wij doen? Ja, zei die mevrouw. Ik ken een meneer, dat is een soort filantroop. Hij is ook een vastgoedman. Die wil dat wel voor jullie kopen. Gokt hij erop dat het pand misschien toch blijft bestaan en anders helpt hij jullie gewoon. En die wil het kopen voor 18.000 gulden. Dat hebben wij gedaan met een ABC-contract, want die meneer die was zo bescheiden, die wilde ons niet zien. Nou, toen eenmaal internet er was, hebben we mevrouw Slisstroom gegoogeld.
Ja.
Ze zat toen in de gevangenis. Werkte samen met iemand die heette Heer Olivier. Dat is nog steeds te vinden allemaal op internet hoor. Dat was waarschijnlijk die aardige filantroop. Nou, het pand staat er nog steeds. Het is meer dan een miljoen waard.
Ja.
Het was gewoon een smoes om ons geld afhandig te maken.
Dus toen was je 25?
Toen waren we 25. Toen stonden we 10.000 in de min.
Toen stond je opeens 10.000 in de min.
En dat heeft een enorme deuk geslagen in alle plannen.
Ja.
Want 10.000 was voor ons eigenlijk een onoverkomelijk bedrag. Bovendien ging mijn toenmalige echtgenoot studeren. Dus ik verdiende 1.400 gulden per maand. Moest ik alles mee doen. En de rente op onze woning was toen 9,8%. Kun je nu ook niet meer voorstellen.
Nee.
Lage hypotheek, hoge rente. Dus het was een hele moeilijke tijd. Maar bij mij bleef dat maar klagen. Van als ik een pand koop en ik kan uit de huur de rente en de aflossing betalen, dan komt het op een gegeven moment, is het afgelost. En dan heb ik de huur. Als inkomen.
Wie had je dat inzicht gegeven? Of hoe was je tot dat inzicht gekomen?
Nou ja, ik had natuurlijk een wiskundige opleiding. En getalletjes heb ik altijd leuk gevonden.
Ja. En dit was een simpele rekensom.
Het had geen naam. Tegenwoordig heb je het over opschalen en dat soort dingen. Het had gewoon geen naam.
Hefbomen,
ja. Het was gewoon een idee. En een flink aantal jaar later hebben wij twee appartementen gekocht. En van de huur inderdaad rente en aflossing betaald.
Ja.
En na een paar jaar hebben we dat moeten verkopen om de scheiding te betalen. En toen was ik 41. Nou, ik kon in elk geval die scheiding betalen. Maar ik was toen alleenstaande moeder geworden van 3 kinderen. Mijn ex-echtgenoot was weg. Die ging naar Spanje. De kinderen kregen wel wat alimentatie, ik niet. Maar ik had wel de overwaarde uit de woning. En daar ben ik mee gaan spelen.
Maar je doet nu net alsof het heel logisch was om na die oplichting. Want dat was het natuurlijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook heel veel mensen geweest zouden zijn. Die zouden zeggen van nou, ik ga nooit meer iets met vastgoed doen.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat de eerste jaren was dat bij ons ook zo.
Ja.
Alleen bij mij bleef dat maar malen. Want het is gewoon een hele simpele rekensom. Als je een pand koopt en je kunt uit de huur de rente en de aflossing betalen. Op een gegeven moment is het afgelost. En dan is de huur inkomen. Eigenlijk het principe tegenwoordig van wat je doet met vastgoed.
Ja. Wat heb je ervan geleerd van die oplichting? Heb je er wat van geleerd?
Ik heb ervan geleerd dat je... Kijk, in die tijd was het wel heel erg moeilijk. Maar tegenwoordig, ik ben wel heel erg kritisch geworden. Ik lees veel over wat ik doe. Ik lees niet veel boeken. Maar als ik iets doe, ik lees alle kleine lettertjes van een contract. En gelukkig heb ik nu inmiddels een man die dat ook doet. Nog veel beter dan ik. Heel erg kritisch zijn, heel veel doorvragen. Ik ben heel goed van vertrouwen, maar in zakelijk opzicht ben ik wantrouwig. En nou, ik ben nog wel eens in mijn leven tegen de lamp gelopen hoor. Dat ik er niet goed uitgekomen ben. Maar ja. Over het algemeen, steenrijk ben ik er dan niet van geworden. Maar ik heb wel een financieel erg goed leven kunnen leiden.
Ja, en er wel ook dingen van geleerd van als het dan misging.
Ja, uithuilen en opnieuw beginnen. Hè?
Ja,
ja.
Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Want heel veel mensen die blijven dan hangen in dat huilen en dat weerhouden ervan om dan ooit nog maar iets te gaan beleggen.
Ja, nou bij mij is het inderdaad eigenlijk andersom. Zo gauw ik een tegenslag heb, dan ga ik ontzettend hard nadenken en brainstormen. Hoe je
dat geld weer terug kan.
Ja, nee, sowieso. Hoe ik weer grip krijg op de situatie.
Ja, draait het daarom om het hebben van controle?
Het mogen duidelijk zijn dat ik ook een hele financieel slechte periode heb gehad. Ik ben eigenlijk echt arm geweest. Echt zo arm dat ik bang was dat ik mijn kinderen geen eten kon geven. Ik wilde mijn kinderen nooit die ellende laten meemaken. Ook de angst. Ik had dan ook altijd ik las veel boeken. En nu heb ik mijn e-reader, dus dan kan het niet meer. Maar ik las veel boeken en ik had altijd als boekenlegger een briefje van 100 gulden. En als mijn kinderen wel eens hadden over van ja, gescheiden moeders, armoede. Zeg ik, jongens, kijk nou eens. Ik heb zelfs een boekenlegger van 100 gulden. Kan ik altijd mijn eten van kopen. Dus jullie hoeven nooit bang te zijn. Mijn kinderen zijn ook nooit bang geweest. Terwijl ik zelf wel bang was. Hè. Mijn kinderen zijn nooit bang geweest dat ze arm zouden worden. Geen eten zouden hebben.
Ik vind dat zo sterk, zo krachtig. Dat je dan inderdaad zoiets verzint. Met name als doel om de kinderen niet ongerust te maken.
En nog steeds zijn mijn kinderen, mijn drie dochters dan, hè, zijn nog steeds mijn doel. Ik ben nog steeds met vastgoed bezig in Engeland nu. Maar het doel, eigenlijk is alles middel tot het doel dat mijn kinderen, nou, financieel vrij zal misschien een groot streven zijn om dat op mijn leeftijd nog te bereiken voor drie dochters. Maar financieel zorgeloos zijn. Dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. En dat kan al. Stel je voor dat je werkt en je hebt 500 euro per maand extra. Of 1000. Dan heb je zo'n ander leven.
Ja.
En dat zou ik al heel fijn vinden als ik dat voor elkaar kan krijgen voor mijn kinderen. Als passief inkomen.
Maar zie je dat echt als een taak voor jezelf? Dat je dat nog gedaan wil hebben? Omdat je...
Ja, het is wel mijn doel. Taak niet. Het is niet mijn taak.
Nee.
Want dat is niet opgelegd door iemand. Maar... Ja, ik vind het ook nog steeds vreselijk leuk om het vastgoed bezig te zijn. En voor mezelf hoef ik het niet. Al zou ik mijn hele leven lang elke maand op vakantie gaan, dan kan ik me dat permitteren.
Ja.
En nog flink ook. Maar op een gegeven moment hoeft dat ook niet meer zo heel erg.
Nee.
Ik ben heel veel op vakantie geweest. Heel veel gereisd in mijn leven. Ik vind nog steeds reizen fantastisch. Ik heb ook een hele mooie camper. Camper zit heel graag in een camper. Maar ik zie het liefst dus mijn kinderen in een zorgeloos leven.
Ja. Nee, want je zegt dus van ik ben arm geweest en rijk geweest. En nou ja, hangt van misschien niet steenrijk, maar je hebt allebei de kanten gekend. Maar toch voor degene die dat gevoel van armoede niet kennen, kan je proberen dat te omschrijven wat dat met je gedaan heeft, hoe dat eruit
ziet. Nou, eigenlijk zou iedereen die rijk is het voorrecht moeten hebben om ook eens arm geweest te zijn. En dan bedoel ik niet zoals op de tv van steenrijk, straatarm, een paar dagen ruilen en dan, oh ja, jeetje, de boodschappen onder in de schappen zijn goedkoper dan op ooghoogte. Oh, wat een eye-opener. Nee, echt bang zijn dat je je kinderen geen eten kunt geven. Dat je een soort voortdurende radeloosheid hebt. Ik heb het meegemaakt. En ik ben daardoor heel...
Wat doet dat met je als moeder en jouw
geval? Je bent altijd alert. Altijd. Een soort hyperalert. En op een gegeven moment heb je wel geld. Dan ben je eigenlijk heel bang dat je het geld kwijtraakt. Dus die alertheid blijft. Het was ook niet zo leuk hoor, in die tijd, om geld te verdienen. Ik verdiende wel geld en goed ook. Maar het moest ook. Het was bare necessity. Tegenwoordig is het allemaal van 9 to 5. Uit de rat race. Ik wil altijd op vakantie. Dat is niet bij me opgekomen.
Vrijheid,
ja, is niet bij me opgekomen. Ik wilde alleen maar mijn kinderen goed leven geven.
Ja. En eten op tafel kunnen zetten.
Ja, precies. En collateral damage was dan dat ik toevallig ook een goed leven kreeg. En veel op vakantie kon. En het is gelukt.
Ja.
Maar het was niet altijd makkelijk. Het was ook niet altijd leuk.
Nee. Kan je mij eens vertellen hoe dat dan voelt, die armoede? Wat doet dat met je als moeder?
Ja, het spreekwoord is geld maakt niet gelukkig. Maar geen geld maakt ongelukkig. En geld zorgen maakt vreselijk ongelukkig. Je bent eigenlijk altijd alert. Altijd op je hoede. Zelfs al komt er wel geld, dan blijf je die alertheid houden. Zelfs op een gegeven moment had ik best wel een goede dikke rekening. Ik bleef die alertheid houden, want dan kun je het geld verliezen. Eigenlijk heeft die angst zich best wel bij mij vastgezet. Misschien is dat ook de reden waarom ik het doel nu heb om mijn kinderen financieel zorgeloos te maken. Dat ze die alertheid niet hoeven te hebben.
Ja, heb je dat nog steeds nu, van je gevoel, die angst?
Ja, ja. Dat
zal ook zo blijven.
Ja, denk het wel. Ja, misschien een traumaatje of zo.
Ja, nou ja, goed, ja. Maar dan zie je daarmee ook wel wat de impact is die dat dan, dat dan maakt.
Ja. Daardoor kijk ik ook wel een beetje argwanend naar al die mensen die zeggen van ik wil niet meer in de red race. Ik wil financieel vrij zijn. Ik wil al mijn hele leven lang reizen en zo. Er gaat zoveel veranderen in een leven. Denk erom, je kunt het ook allemaal weer verliezen. En wat je nu hebt, wees er blij mee.
Koester dat, ja, wees daar dankbaar voor.
Ja, wees er blij mee. En dat leer je ook wel hoor. Als je dus echt heel slecht hebt gehad financieel. Dat je echt blij bent met elke dag dat je niet financieel bezorgd hoeft te zijn. Dat je zorgeloosheid hebt voor jezelf.
Ja.
Ja. En ja, en ik ben natuurlijk een soort collateral damage. Ik ben financieel vrijgeraakt. Dat was niet mijn doel, maar ik ben het wel geworden. Ik kan altijd wel op vakantie. Maar ik vind het veel belangrijker dat mijn kinderen die ellende die ik gevoeld heb, dat ze dat nooit meer hoeven te voelen. Dat zij dat nooit hoeven te voelen.
Dat zijn geen briefje van 50 euro in een boek hoeven te...
100 gulden.
Ja, 100 gulden, maar nu dan 50 euro.
Ja, ja, ja. Ja, precies. Dat zijn geen briefje van 50 in hun boek hoeven te stoppen. Van, mama heeft altijd geld. Je hoeft nooit bang te zijn dat er geen eten is. Zoals dat ik dat meegemaakt heb. Dat hoeven we mijn kinderen hopelijk nooit mee te maken. Ja, je kunt niet in de toekomst kijken. Maar als het aan mij ligt, dan gaat dat niet gebeuren.
Wat is jouw definitie van financiële vrijheid dan? Want daar hoor je natuurlijk ook heel veel verschillende...
Ja, ik praat ook eigenlijk nooit over financiële vrijheid, maar over financiële zorgeloosheid. Of zo'n soort definitie. Dat je niet bang hoeft. Ik vind het helemaal niet erg als mijn kinderen moeten werken. Als ze maar niet geld tekort komen. Als hun eigen kinderen ook maar te eten kunnen geven. En een goed dak boven hun hoofd kunnen geven. En ja, ik zou het heerlijk vinden als ze dan ook nog op vakantie kunnen en uit eten gaan. En mooie kleren. Dat vind ik allemaal wel fijn. Maar dat ze zich geen zorgen hoeven maken om geld. Dat vind ik al heel wat.
Ja. Maar jij hebt dat vastgoed dus eigenlijk puur gedaan. Het was een hele andere tijd. Hè? Daar heb je ons net een beetje in meegenomen. Je zei ook van het was een tijd zonder internet, zonder de vastgoedcursussen zoals je die nu hebt. Ik zal geen namen noemen. Maar,
geen coach.
Nee.
Nee, ik toen ik mijn eerste pand kocht, ik heb hier uit de naaiers van mijn moeder, letterlijk uit de naaiers van mijn moeder, een centimeter. Er was niet geen internet. Er was zoveel niet. Er was geen financieringsbank. Er was geen coach. Er was geen eens een rolmaatje. Ik zei al net tegen jou, als ik toen het woord rolmaatje had gehoord, dan had ik gedacht, een maatje waarmee je door het gras rolt. Hè?
Ja.
Had ik een leuk woord gevonden. Ik stond letterlijk op de bouw met mijn eerste pand, met een centimeter uit de naaiers van mijn moeder, steen erop, krijtje, stond ik die 10 bij 5 meter uit te meten. Ja, ik geloofde nooit dat 10 bij 5 meter was, want het zag er zo klein uit. Alles was zo verschrikkelijk anders. En er was eigenlijk niemand, maar dan ook echt niemand, die deed dat ik... Ik heb nog nooit iemand ontmoet, geen man en geen vrouw, die een stuk grond kocht en met zijn kinderen in een oude caravan ging wonen om een huis te laten bouwen. Want ja, ik kon niet eens bedenken dat je overwaarde op je huis... Nou, als ik al overwaarde voldoende had. Ik verkocht mijn huis. Toen had ik de overwaarde. Kocht een stuk grond. En ik liet een huis bouwen. Dit huis liet ik bouwen. Als alleenstaande moeder.
Ik zie nu een mooie vrijstaande woning. Garage ernaast.
Ja, ik liet hem bouwen. En ik kon dat nooit betalen. Dus ik ging met de aannemer praten. Ik zei, ik kan pas een hypotheek nemen als het huis er staat. De grond had ik cash gekocht. Als het huis er staat, kan ik een hypotheek nemen. Dus afgesproken met de aannemer dat hij 1% extra zou krijgen als hij pas bij oplevering het geld zou krijgen. En toen stond het huis er, toen kon ik hypotheek krijgen. Maar ja, dat ging ook heel moeizaam hoor, want ik had natuurlijk alleen maar een uitkeringtje.
Ja.
Had ik nog even vergeten te zeggen, ik was ook nog ziek.
Klein detail.
Klein detail. Ik was een zieke alleenstaande moeder met ontzettend veel ideeën in haar hoofd. En ja, toen ik dat huis eenmaal had, kon ik eigenlijk de hypotheek niet betalen. Dus wat deed ik? Ik zette het huis te koop. Ik verkocht het en ik deed weer precies hetzelfde. Alleen in plaats van in een oude caravan, ging ik toen in een bouwkeet wonen. Ja, iedereen verklaarde me voor gek. Het was echt
malle. Ik kan me er iets bij voorstellen.
Ja.
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 Maar ik vind het wel super mooi om te zien hoe creatief jij dan bent geweest. Want je kan zeggen van het was uit noodzaak.
Ja.
Maar er zitten natuurlijk heel veel mensen in dergelijke situaties. Ook in Nederland, ook op dit moment. Ik geloof dat er zo'n miljoen mensen op of onder de armoedegrens leven. En dus ook die stress kennen die jij dus destijds ook gehad hebt. Maar toch zijn er heel veel niet bij machten of in staat om...
Ja, dat klopt.
En
ik heb het altijd. Ik heb het zelf nooit als creatief gezien, maar eigenlijk als logisch. Het was de enige oplossing. Ik kon mijn inkomen niet verhogen door te werken. Want ik kon niet werken.
Door je ziekte en je had een uitkering.
Maar wat ik wel kon, was verhuizen. En ook die tijd gingen de huizenprijzen enorm omhoog. Zeker als je zelf bouwde. Want ik heb niet één keer gedaan, ik heb het een paar keer gedaan.
Ja, ik zie het. Ja,
en ook van dit huis is ook wel heel grappig. Op een gegeven moment kwam box 3. Wat nu net ter discussie staat van huur. Huur was toen in box 1. Er was geen box 1. Bestond nog helemaal niet. Boxenstelsel was er nog niet.
Nee.
Je had toen gewoon je inkomstenbelasting. Huur was inkomstenbelasting. Dus daar moest je flink over betalen. Toen kreeg het boxenstelsel. Box 1, 2, 3. En toen dacht ik, wacht, hoef je alleen maar 1,2 vermogensrendementsheffing te betalen en geen belasting over je huur? Dat is apart. Wat heb ik toen gedaan? Ik liet een huis bouwen, maar ik liet het hier in het midden kadastraal splitsen. Een stuk grond. Want dat kon ik uit de overwaarde betalen. Voor de rest nam ik hypotheek. En ik heb in dat stukje huis, ben ik een kinderdagverblijf begonnen. Althans, ik zorgde dat het er helemaal was. Maar ja, ik kon niet werken. Dus ik heb dat verhuurd als compleet kinderdagverblijf aan iemand die een kinderdagverblijf wilde beginnen. En nou ja, dat was natuurlijk, daar ving ik veel meer huur voor dan wanneer ik alleen maar een aanleunwoning had verhuurd.
Ja.
Het gevolg daarvan was weer dat ik me heel erg in moest lezen op alle eisen van de kinderopvang om een pand te bouwen. En met die kennis heb ik ook veel gedaan. Want eigenaren van kinderdagverblijven, die wilden best wel vaak, dit is meer dan 20 jaar geleden, die wilden graag kinderdagverblijf oprichten, maar wie weet alle eisen van de kinderopvang? Ja, toevallig zat dat in mijn hoofd. Dus eigenlijk krijg ik nog zo vaak de vraag, nou misschien wel iedere maand, van wil je me helpen een kinderdagverblijf opzetten? Nou, ik heb het vorig jaar nog één keer gedaan.
Ja.
Maar nooit voor mezelf. Ja. Ik vertelde net al, ik hou, mijn moeder zei altijd, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Maar ik stop bij A. Ik kan altijd heel goed dingen verzinnen en opzetten. Maar going concern is niet voor mij. Dus een kinderdagverblijf runnen. Al zou ik het fysiek kunnen. Nee, het zit niet in mijn aard.
Nee,
ik kan alleen maar opzetten. Dingen maken. En als het eenmaal, ik zeg altijd bij een kinderdagverblijf, zo gauw de champagne geschonken is,
Ben ik weg. Naar de volgende.
Ja.
Ja. Maar die andere waar je in de tuin gewoond hebt, in de staakerven of in de bouwkeet.
Ja.
Sowieso bijzonder dat zo'n aannemer dan ook daarmee akkoord gaat. En is dat toch wel een bepaald risico.
Nou,
ook
weet je wat leuk is? Dat vond hij op dat moment zo'n succes dat hij dat nu in zijn programma heeft opgenomen al jaren. Ja.
Dus hij krijgt... Als het op de pof is, dan krijgt hij wat extra beloning aan het eind.
Ja. Ja.
En wat voor zekerheden heeft hij dan? Heeft hij dan wel bijvoorbeeld als de woning afgebouwd is en het zou niet betaald worden, heeft hij dan...
Ik kan me niet meer herinneren, maar hij zal vast wel een zekerheid hebben ingebouwd.
Ja, in de contracten.
Zou ik tenminste wel hebben gedaan als ik hem was.
Ja. En je hebt dus echt superveel strategieën. Ook al zei je van het was eigenlijk helemaal geen strategie. Ik deed maar...
ik zag veel kansen. Ik zie ze nog steeds. Ik kan gewoon... Ik reed vanmorgen met de auto naar jou toe. En toen reed ik langs de dealer waar wij onze camper hebben gekocht. Heel groot plat gebouw tussen en langs een weg met allemaal woningen. Toen dacht ik, goh, dat kun je mooi optoppen. Ik ga toch eens met hem praten. mijn hoofd staat daar gewoon naar.
Ja. Dus, ja, optoppen voor degene die dat niet weet. Een verdieping of meerdere verdiepingen erbovenop bouwen. Ja.
Ja, heel groot pand. Ligt helemaal goed. Allemaal woningen eromheen, dus waarom niet?
Nee.
En ja, zo zie ik eigenlijk nu nog steeds allerlei kansen. Hoewel ik heb voor de time being afscheid genomen van Nederland. Voor het vastgoed Nederland.
Ja, wat is de reden daarachter?
Ik had een pand met een kinderdagverblijf erin en een appartement. En dat heb ik deze maand 2 jaar geleden verkocht. Met het idee om door te gaan in Nederland met vastgoed. Ik zat een beetje van, ja, achter de geraniums is ook wel leuk. Ik ving een prima huur, uitstekend. Maar er zat geen sprankel meer in. Dus ik denk, ik verkoop het. De rentevrije periode liep af. De rentevaste periode liep af.
Ja.
Dus ik kon het zonder boete. Denk erom, als je commercieel vastgoed koopt en je verkoopt het voortijdig, dan moet je een boete betalen. Wist ik niet. Heb ik het vastgehouden. Dat was uitstekend, want toen gingen de huizenprijzen omhoog. Dus ik kreeg veel meer. Ik heb het kleine 2 jaar geleden verkocht met het idee om iets te gaan doen. Ik had gehoord over appartementen in Rotterdam. 180.000 met een huur van 1200. Ik denk, nou, met een hypotheek kan ik en mijn geld wat ik heb en een paar hypotheken, kan ik een paar panden kopen. Goh, weer leuk. En dan weer met de huur de rente en aflossing betalen. Zag het helemaal zitten. Maar voordat ik dat ging doen, ging ik nog met mijn huidige echtgenoot een fantastische vakantie naar Amerika maken. We hebben een Camara gehuurd. Dat is een hele grote sportwagen. Daar moet je gewoon in zitten alsof je in een brievenbus gaat.
Ja.
Dat was voor onze leeftijd wel iets minder, maar het zag er wel leuk uit op de foto's. En we hebben een prachtige reis gemaakt langs de muzieksteden. Echt geweldig. En we kwamen op, ik geloof 8 maart, vorig jaar 8 maart terug, in een totaal andere wereld. Corona. En toen dacht ik, ja, mijn 6 kinderen, onze 6 kinderen en onze 6 schoonkinderen, 12, die gaan nooit allemaal hun baan houden. Er gaat een crisis komen. Ik ga niets investeren. Mijn kinderen zijn sowieso mijn beste investering. Ik ga dat geld op de bank houden. Ze gaan geen honger hebben. Hè? Altijd al mijn ding. Eind vorig jaar hadden ze alle 12 nog een baan. Wel een andere baan. Hè? Een zoon die in de horeca zat, was nu hulp van de aannemer geworden. Iemand anders was een eigen bedrijf begonnen. Die had weer een andere baan gekregen. Ze hadden allemaal werk en allemaal inkomen. En ze hadden geen van allemaal mijn geld nodig. Nou, dat was voor een moeder zoals ik ben wel een hele grote opluchting. Dus dacht ik, nou, ik pak dat plan van vorig jaar maar weer tevoorschijn. Ik ga appartementen kopen in Rotterdam. Die waren toen niet meer 180, maar 220. De overdrachtsbelasting ging naar 8%. En de huur was van 1200, 900 geworden in de coronatijd. Wat moest ik doen? Ik had geld op de bank. Ik had plannen, maar die waren niet meer uitvoerbaar. Dus ik ben me een beetje gaan inlezen en toen kwam ik tegen UK. Wat ik ook las, Engeland, UK, Engeland, UK. Dacht, nou, weet je wat? Ik ga een pand in Engeland kopen en verhuren. Ik ga het eens proberen. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, dat was heel simpel gedacht. Het was veel moeilijker dan ik dacht. En er was veel meer voor nodig. Veel meer kennis voor nodig, veel meer hulp voor nodig, veel meer netwerk. En toen ben ik gewoon op Facebook iemand gaan opzoeken die het deed. En die heb ik een messengerberichtje gestuurd. Van, hey, hallo, ik zie dat jij wat in Engeland doet.
Ja.
Mag ik wat aan je vragen? En ik kreeg een heel leuk berichtje terug. Ja hoor, is prima. Ik zie dat we vlak bij elkaar wonen. Zal ik een keer een kopje koffie komen drinken? Oh, leuk. Nou, ik ging met mijn kladblok en mijn pen netjes opschrijven wat hij allemaal vertelde. En dat was super, super, super interessant. En ja, jullie kennen allemaal wel Janneke van der Brink van Financieel Vrije Vrouw.
Zeker, ja.
Ja, is al heel lang een vriendinnetje van me. Jaren geleden op een bruiloft van een zoon ontmoet. Toen zij nog helemaal aan het begin zat en ik opeens hoorde dat er coaching bestond en dat er allerlei vastgoeddingen bestonden. Dat er meer mensen waren zoals ik. En tegen Janneke zei ik, Janneke, moet je eens horen, wat interessant. Dus ik ging voorlezen wat ik te horen had gekregen. En die zei, oh joh, dat is leuk voor mijn website. Kunnen jullie een paar blogs van maken? Nou, dat was 10 december vorig jaar. Mijn eerste blog. En zo rond de kerst stond bij mij de telefoon roodgloeiend. Iedereen die vroeg aan mij om hulp om een pand te kopen in de UK. Terwijl ik helemaal niks wist. Ik schreef alleen maar juist op wat ik niet wist. En hoeveel mijn aarzelingen waren. En ja, ik vond het geweldig. Want eigenlijk, door dat vastgoedverleden wat ik had, hè, met dit, dat soort mooie dingen. Iedereen vond mijn gekke Pietje. Dat doe je niet. Ik kon er nooit met iemand over praten. Ik had bijna een verborgen vastgoedverleden.
Een dubbel leven.
Ik rijdde een soort dubbel leven. Als ik wel eens tussendoor een appartementje kocht, opknapte en verkocht. Hè, om weer een jaar door te kunnen met mijn kinderen. Vertelde ik dat tegen niemand. Ik vond het heel gênant. En nu kon ik opeens heerlijk erover praten. En het is mijn passie. Het was al mijn hele leven mijn passie. Maar het was een verborgen passie. En nu, hè, ik zit hier.
Ja.
Hier. En er zijn al Q&A's geweest en live shows en webinars en mijn blogs. Ik vond het geweldig.
Ja, een paar weken terug stonden we nog samen natuurlijk, ja, op het evenement van Meisjes met een missie.
Ja, ik heb zo'n fijn, leuk jaar gehad. En ik ben inderdaad met hulp in Engeland gaan investeren. En ik heb heel veel mensen die geïnteresseerd waren door kunnen verwijzen naar wat inmiddels mijn coach was geworden.
Ja, alleen waarom vind je dat leuk of belangrijk om hier in deze podcast te zitten of op onze evenement te spreken of die blog te schrijven? Wat wil je daar precies mee bereiken?
Ja, op de eerste plaats kan ik openlijk praten over wat mijn passie is. En ik wil ook heel graag mensen inspireren. En het hoeft echt niet te zijn van je moet via mij iets gaan doen. Of ik bedoel, als jij geïnspireerd bent om je huis mooier te maken, om de trap te verven hier na deze podcast, vind ik het ook prima.
Ja.
Dat jullie een beetje van die passie die ik heb kunnen overnemen, dan ben ik al heel erg blij. Want het is wel een heel, heel erg leuk concept. Het hele vastgoedconcept.
Zeker, ja. Ja.
Nou ja, jij deelt het met mij, hè?
Ja, ja, zeker. Maar wil je daarmee dan ook vooral alleenstaande arme moeders aanspreken en laten zien van, kijk eens, er is echt wel meer mogelijk dan je denkt?
Als zieke alleenstaande arme moeders zich zodanig geïnspireerd voelen door mij. Hè? Als ik dat mag betekenen voor iemand, zou ik dat natuurlijk heel fantastisch vinden. Maar als je een wat ouder iemand bent en je vindt het ook ontzettend leuk om te luisteren en je krijgt er een kick van. Ja, ik vind het eigenlijk allemaal fantastisch. Zo gauw ik hier echt begin over te praten, dan word ik steeds enthousiaster.
Ja, ik zie je ogen echt
dat klopt.
Stralen.
Ja, ja. Het is zo. Ja, ik, het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe met vastgoed. Of ik nou een kinderdagverblijf opricht. Of mijn dochter helpt met van een flyer maken, want ze wil een appartementje kopen. Of hypotheken vind ik ook super interessant. Of verbouwen. Ik ben helemaal gek van verbouwen.
Maar wat is dan precies, probeer dat gevoel eens te omschrijven. Wat is het dan precies wat jou zo aanspreekt aan dat vastgoed? Want voor heel veel mensen is het natuurlijk heel erg abstract. Of die zien het gewoon als een hoop stenen. Of...
Ja, dat heb ik dus niet. Ik zie het niet als een hoop stenen. Ik zie het als iets heel creatiefs. Ik zie kansen. 1, om geld te verdienen. Dat heeft er altijd wel bij. Maar ja, je kunt ook geld verdienen met heel andere dingen. Met aandelen, bitcoins of zo.
Ja.
Maar dat zijn van die niet tastbare dingen. Stenen zijn voor mij tastbaar. Je ziet het groeien, je ziet het mooier worden. Hè, als je een pand opknapt. Mensen zijn altijd blij. Net als... Als ik een pand opgeknapt heb en mensen kopen het, ze zijn altijd heel blij met dat pand. Want ik heb hele mooie panden.
Dus het is een stukje dat avontuurlijke proef ik een beetje.
Ja, avontuurlijk
kansen
creatief,
zien.
Ja.
Een stukje mensen blij maken. Wat is de gezingeving, voldoening, geld verdienen natuurlijk.
Ja, het is een enorme mix.
Creativiteit.
Ja, ja. Ik ben nu ook bezig met een huis te verbouwen. Ik woon in een kluswoning. Met mijn man in 2 slaapkamertjes boven. Laat ik zeggen, het is op dit moment niet zo'n groot succes. We lopen elkaar een beetje in de weg op 16 vierkante meter. Maar beneden begint het heel mooi te worden. Er komt een keuken. En ze hebben vandaag de vloer geëgaliseerd. Want ze beginnen overmorgen met de vloer leggen. Je ziet het gewoon opknappen. En ik, ik heb foto's genomen van de keuken. En die stuurde ik naar mijn dochters en naar mijn zussen door. En die zeiden van, mooie keuken. Ik zei, ja, weet je wat ik nou zo jammer vind van die keuken? Dat ik er maar één kan kopen. Ik wil eigenlijk elke maand een andere keuken. De ene keer een witte en de andere keer een zwarte. En dan een gekleurde en dan landelijk en dan strak. Ja, en eigenlijk heb ik dat ook gedaan. Ik weet niet hoeveel keukens ik in mijn leven gekocht heb. 15, 20? Zal best kunnen.
Ja.
Ja, maar ook in die bouwkeet moest ook een keuken. Ja, een tweedans keuken opgekocht. En helemaal met zilververf geschilderd. Ja, vind ik ook geweldig. Eigenlijk kun je me nog steeds in een bouwkeet zetten hoor. Ik vind het ook leuk.
Volgens mij ben je heel flexibel.
Ja, ik wil wel graag in mijn woonplaats wonen waar ik woon. En eigenlijk verder maakt het me niet zoveel uit. Of ik nu een eensgezinswoning woon, een rijtjeswoning, een mooie villa, op een etage.
En als je daarnaast de camper maar hebt.
En als camper maar je niet camper kan.
Ja.
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 Reizen is ook nog steeds een passie van me, ja.
Wat zijn naar jouw mening de belangrijke eigenschappen voor een goede vastgoedbelegger?
En dan ga ik niet beginnen met geld. Want eigenlijk is geld iets secundairs. Kansen zien is denk ik vindingrijk zijn, creatief, alert. Yeah? Om je heen kijken dat er steeds maar kansen zijn. Want kansen zijn er eigenlijk altijd. Het is altijd wel iets tekort. Je hebt geld tekort, er zijn geen aannemers, er zijn geen grondstoffen. Er is geen hypotheek, er is geen coaching. Je gezondheid is niet goed. Er is altijd wel een smoes om het niet te doen. Altijd. En dan moet je verder kijken. En zoals dat ik nu naar Engeland ben uitgeweken. Ja, dat is ook niet een gebaand pad.
Nee.
Maar het is er wel. Het pad is er wel.
Ja. Alleen voor jou is het natuurlijk wel zo. Dat je, nou ja, je zit al 50 jaar in het vastgoed. Je hebt alle strategieën, manieren heb je al gedaan. En nu, sinds een periode, zit je in Engeland. Ik kan me voorstellen dat het mensen aanspreekt. Ik ben nu ook aan het kijken naar rent-to-rent in Engeland. En ik hoor dat ook al jaren van Engeland is the place to be.
Dan val ik jou even in de reden, want jij legde net uit wat ik iets op toppen was. Een rent-to-rent is rent-to-rent, huren om te verhuren. Ik noem het zelf mini-hotelletjes.
Mini-hotel, ja.
In Engeland is het eigenlijk heel erg de gewoonte om voor de nachten, als je een arbeider bent, hè, gewoon iemand die werkt, en je woont 2,5 uur van je werk af. Afstanden in Engeland zijn veel groter. Dat je een bed huurt. En dan niet een stapelbed hoor. Echt in een keurig huis. En een bed of een slaapkamer met je collega's. Ja. Vaak doen bedrijven dat ook. Dat is een hele gangbare manier in Engeland. En daar is veel vraag naar. En ook best veel aanbod van woningen. Ja, dat aanbod. Je moet soms wel een tijdje wachten om een goed aanbod te hebben. Als het eenmaal goed loopt, dan kan het een heel mooi passief inkomen geven.
Nou ja, dat aanbod begint misschien ook daar een beetje op te drogen met alle Nederlanders en Chinezen, hoorde ik. En,
Chinezen. Ja, maar Engeland is wel heel groot. Hè?
Ja. Nee, dat is ook zo. Ja, maar met dat rent-to-rent. Maar is dat niet, als iemand nu nog geen vastgoed heeft, of nog helemaal geen ervaring heeft in vastgoed, is het dan, nou ja, we geven geen advies, we zijn geen financieel adviseurs, nee, maar
informatie zeg ik maar.
Zou jij daar dan starten? Of zeg je van, nou, probeer toch eerst in Nederland ervaring, want zo stond ik erin. Ik had zoiets van, ik wil graag die controle hebben, tastbaar, eerst het spelletje hier eens snappen en dan
dat
eventueel
hoort
naar
vaker,
het buitenland kijken.
Dat snap ik. En er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlanden. Wat ik erg moeilijk vind aan Nederland is op dit moment, vooral op dit moment, je wordt erg tegengewerkt. Hè? Het begon met 8% overdrachtsbelasting. En ik las gisteren dat, zoals ik begonnen ben toen box 3 inkwam, om te zeggen van nou, ik ga verhuren. Zo zeg ik nu precies andersom. Box 3, wat nu box de verhuur, gaat belast worden. Stond gisteren in de krant.
Ja, nou staan er wel meer dingen in de krant. En ga ik zelf meestal pas problemen oplossen als ze echt er zijn.
Ja, precies. Maar het is wel iets om rekening mee te houden en voorzichtig te zijn.
Ja.
Je goed informeren. Hè? Ja, je goed informeren is altijd natuurlijk een heel belangrijk issue. Wat ik zou adviseren is in elk geval, informeer je goed, houd goed bij. Lees er veel over. Laat je ook informeren. Laat je coachen. Het kan tegenwoordig. Kijk, ik had die mogelijkheid helemaal niet.
Nee.
Je kunt je laten informeren. En jij vroeg ook nog om een wijsheid, hè?
Wijsheden zijn altijd goed in deze podcast.
Nou, mijn eigen principe, wat ik altijd bij me draag, is Als je niet weet waar je moet beginnen, dan moet je gewoon beginnen. Natuurlijk weet je als je in het vastgoed wil gaan niet waar je moet beginnen. Maar je moet gewoon beginnen. Beginnen met informeren, met je inlezen, met mensen om je heen gaan vragen, met aannemers praten, met makelaars praten, met mij praten. Je mag altijd met mij praten.
Ja.
Misschien iets samen met een ander doen. Misschien naar het buitenland. Maar er zijn mogelijkheden. Altijd. De rente is nu bijvoorbeeld heel laag. Fantastisch. Ik heb in een periode gezeten dat de rente voor je eigen woning 13,6% was. Voor
13,6.
Je eigen woning. Ja,
dat is onvoorstelbaar nu.
Ja, 1% maakt al heel veel uit.
Nou ja, dat is precies ook wat jij zegt. Er zijn altijd redenen om iets niet te doen. Ja. Je kan altijd smoesen verzinnen. Maar elke tijd heeft zo zijn voor- en nadelen en zijn kansen.
Ja, en zijn beperkingen ook. Er is altijd wel iets waarom je het niet doet. Ik zal niet zeggen, je moet in vastgoed gaan. Maar je kunt wel heel goed daarover nadenken. Je informeren. Even, ja, vooral kansen zien. Op een gegeven moment is kansen zien ook een...
Sport.
Ja, dat is het. Ja, precies. Je kijkt altijd om je heen.
Ja.
Je zijn altijd kansen. Als ik 5 kilometer rijd, zie ik al wat.
Hey, wat zijn jouw doelen verder? Jouw plannen? Er staat natuurlijk nog...
Op de eerste plaats ben ik bezig nu een pand kopen in Engeland. Boven Newport. Kan elk moment zijn beslag vinden. Want alle papieren liggen bij de notaris. Ik wil opschalen met rent-to-rents. Met de mini-hotelletjes. De coach die tot nu toe altijd fantastisch coach en heel veel mensen naartoe heb doorverwezen, heeft een cliëntenstop. Dus ik zou erg graag nog een coach vinden. Ga ik zelf naar op zoek. En ook een coach niet alleen voor de rent-to-rents, maar ook voor de buy-to-lets, voor panden die je kunt verhuren, voor flippen. In Engeland is er veel meer kans dan in Nederland. De prijzen liggen ook veel lager. Hè? Je kunt in Engeland nog een pand kopen voor 70.000 pond en opknappen.
Ja.
En met 20.000 pond winst verkopen of zo. Ja, dat gaat in Nederland op dit moment in elk geval veel moeilijker. Omdat de prijzen zo hoog zijn. Ik wil dus echt wel in Engeland gaan oriënteren. En ik wil eigenlijk ook... Het is in Engeland best moeilijk om financiering te vinden. Ik zou heel graag... misschien is er wel iemand die luistert die mij een hypotheek kan geven. Want panden zijn er genoeg in Engeland om te kopen. Winst is er te maken. Maar je moet ook wel financiering te hebben.
Ja. Dus mocht er nou iemand zijn die aan het luisteren is en die denkt van ik wil wel graag naar Engeland, maar ik heb geen idee hoe en waar. Als je een mooie win-win situatie wil creëren.
Precies. En ook zo'n 50-50 deal. Hè? Dus iemand die investeert en ik doe het werk en we nemen bij een flip samen de winst. Ik heb een netwerk.
Joint venture.
Ja, precies.
Supermooi.
Ja.
Wat zou je de luisteraar nog mee willen geven?
Het liefst zou ik jullie inspiratie en positiviteit willen meegeven.
Nou, ik denk dat je dat met deze podcast al zeker gedaan hebt.
Ja. Niet bij de pakken neerzitten hoor, ook als het een keertje misgaat.
Inspiratie en positiviteit.
Ja. En weer een keer met me sparren. Ik zeg al, ik ben niet oud, ik heb gewoon veel ervaring.
Ja, supermooi. Ik ben niet oud, ik heb veel ervaring. Ja, zo is het. Ja. Ja, super. Nou, als je met Lonneke graag wil sparren of contact wil leggen, dan kan je even naar zowordjesteenrijk.nl/Lonneke. Lijkt me logisch.
Prima.
zowordjesteenrijk.nl/Lonneke. En als je daar je naam en je mail even achter wil laten, dan hebben we een aantal mooie artikelen voor jou over vastgoed in Engeland, over het doen van een rent-to-rent. Kan je daar ook laten inspireren met veel positiviteit en contact leggen. Lonneke, dank je wel.
Oké.
Okay. Bedankt voor dit mooie, inspirerende gesprek.
Oké.
Okay. En
iedereen heel veel sterkte.
Ja, en plezier. Ik denk dat vastgoed vooral heel plezier, erg leuk, leuk moet zijn. Dus ik blijf je natuurlijk volgen. Ik ben heel erg benieuwd waar de vastgoedreis jou nog allemaal gaat brengen.
Ja.
Jullie weer heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Doe zeker even dat duimpje omhoog. Laat een reactie achter. En deel ook met ons wat je van deze uitzending vond. Wat je geleerd hebt. Of als je vragen hebt over vastgoed in de UK of wat dan ook. En dan zien we elkaar heel erg graag weer een volgende keer bij Zo Word Je Steenrijk. dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.